Dames en heren, daar zijn we weer. In een nieuwe setting, maar met dezelfde boodschap en vrijheid.
Compleet onafhankelijk.
Dit is de enige plek waar je de echte vrijheid en waar uiteindelijk het echte nieuws te vinden is.
Al 5 jaar op zoek naar de waarheid.
Nooit als er zoiets groots gebeurt, als je voelt dat er iets groots op je afkomt. Niet dat eerste narratief.
Nou, dat zeg je heel vaak.
Ik zeg dat niet dat eerste narratief. Wacht even af en probeer in het nu te blijven leven. En probeer daar te blijven staan.
Al 5 jaar op het scherpst van de snede.
Your children, if you've let them, have been injected with a molecule. And I've got worse with it. For which they had so little safety data. You would probably not allow a pet of yours to be injected.
Al 5 jaar verzet tegen het kwaad.
We hebben dezelfde vijand en ze spelen ons tegen elkaar uit. Als mensen dat gaan zien, het is game over voor die gasten.
Al 5 jaar met de rug kaarsrecht.
Ik geloof nog steeds dat onze beste tijden nog voor ons liggen.
Al 5 jaar met een lach.
Ik stop even mijn speech terug in mijn ik haat Klaus Schwab tasje.
En al 5 jaar strijdend voor onze vrijheid en onze rechten. Is de Jensen Show. Robert Jensen.
Ja, zoals u ziet zit ik niet in de vertrouwde omgeving van de Jensen Studio, maar door wat omstandigheden, werkomstandigheden en privéomstandigheden, kon ik daar vandaag niet zijn. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik niet gewoon keihard doorwerk. Keihard doorwerk aan de Jensen Show. Waar ik ook ben, ik moet altijd een show doen voor mezelf. En ik ben er sowieso altijd mee bezig. Ik volg alles. Ik volg alles. Dus ook vandaag gewoon een normale Jensen Show. En waarom houdt het me toch zo bezig nog steeds? Ik denk dat, ik ben, geloof het of niet, toch ook mens. Dat er af en toe zit er wel eens dat je echt afstand moet nemen. En denkt van, goh, moet ik nou weer uitleggen hoe het zit? Ik ben het eventjes zat. Maar dat is eigenlijk altijd maar heel kortstondig. En dat is ook nodig, want dan laat je ook weer op. En door afstand soms te nemen, ga je ook weer andere dingen zien. En nieuwe dingen. En kan je nog een keer eigenlijk gewoon zien hoe belachelijk het allemaal is. En wat een belachelijk spel er met ons gespeeld wordt allemaal. En hoe we dus bespeeld worden. Een van die dingen is dat ik gisteravond zat ik met iemand te praten. En toen realiseerde ik me opeens over belastingen. Kijk, belasting is natuurlijk iets ongelooflijks. Dat we zoveel belasting moeten betalen. Van onze arbeid. Waar in vroegere tijden, ja, je natuurlijk nooit. Daar hoeft hij geen belasting over te betalen. Want waarom? Het is jouw energie, het is wat jij erin gooit in het leven. En daar moet wat voor terugkomen. En dan is geld een prima ruilmiddel om allemaal dingen te doen. Maar om nou torenhoge belastingen op alles te betalen. Bedoel, er blijft gewoon echt niks over van je geld. Want het geld wat je verdient, nou, daar heb je dan 40% van aan de Belastingdienst gegeven, minimaal, of 35% tot 50%. En dan ga je iets kopen en daar zit ook weer belasting op, dus daar betaal je ook weer over. Dus wat blijft er nou over van je verdiende geld? En dan zeggen mensen wel voor, ja, maar dan krijgen we fantastische zorg voor terug. En het wegenstelsel en de mensen die het moeilijk hebben. Ja, maar weet je wat het ding is? Wederom wordt dat dus ook weer allemaal betaald van mensen die gewoon keihard werken. En ging alles maar naar de zorg of naar de wegen of naar mensen die het moeilijk hebben. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. We mogen 1 keer in de 4 jaar gaan we naar de stembus. En dan stemmen we. En die mensen die dan gekozen worden, die beloven ons altijd een hoop. En dat zien we nu ook weer, maken helemaal niks waar. 100 kilometer per uur rijd ik nog steeds op de meeste plekken in Nederland. Ongelooflijk. Het is het beste voorbeeld. Het is niet het belangrijkste voorbeeld, maar het is wel het beste voorbeeld. En dus ze komen hun beloftes nooit waar. Ze maken het nooit waar. Ze maken het nooit waar. 1 keer in de 4 jaar. Maar wat ze wel dan, dan gaan ze op die stoelen zitten. En dan zeggen ze van, wij hebben toch van de kiezer, hebben wij de steun gekregen om deze plannen uit te voeren. En de plannen die ze dan uitvoeren, dat is wat niemand voor gestemd heeft. Want wat mensen bijvoorbeeld graag willen met belastingverlaging, is natuurlijk gewoon, weet je, als je meer te spenderen hebt, wordt je leven beter, kan je er meer mee doen. En dan zal de economie altijd ook groeien, zo werkt dat nou eenmaal. Dus belastingen laag houden is heel belangrijk. Maar deze mensen die dan het mandaat gekregen hebben, die zullen nooit ons helpen met het verlagen van die belastingen. Want hier is hoe het spel zo briljant. En ik ga het vandaag veel hebben over hoe we bespeeld worden en de manier waarop ze dit doen. En we gaan het ook hebben over Israël, zowaar. Ik hoop dat ik het overleef. Zie ik de Mossad al op macht afkomen? Israël. Nee, we gaan het erover hebben vandaag. Want ik heb het er niet veel over gehad, maar dat heb ik met een reden gedaan. Maar die gasten zeggen van, wij hebben het mandaat van de kiezer gekregen. Ja, maar je hebt toch geen mandaat gekregen voor dingen waar niemand voor gestemd heeft? Het is zo absurd. Maar die zullen ons nooit helpen met belastingverlaging. Ik weet nog heel goed. Ik denk dat het nu 10, 12 jaar geleden is. 10 jaar geleden. De tijd gaat snel, maar soms ook niet zo snel als dat ik denk. Maar 10 jaar geleden. Ik had Geert Wilders toen voor een talkshow uitgenodigd. Niet die allerlaatste, toen is hij uit zichzelf gekomen. Maar dat was alweer daarvoor. En ik ging daar naartoe. Want dan moet je altijd eerst weer met koning Geert komen praten. Dan kom je op zijn kantoor. En dan een leuk gesprek, want ik ken hem al zo lang. Maar dan heb ik toch nog even een gesprek. En hij zei, oké, ja, ik kom. Aanstaande dinsdag, ja, oké, ik kom. Oké, top Geert. Dus dan praat je even door. En toen zei die van, ja, mensen zeggen allemaal tegen mij altijd van, ja, weet je wat je moet zeggen? Je moet de belastingen verlagen. Dat moet je beloven aan de kiezer. en toen zei die van, ik zei van, ja, maar dat is toch helemaal geen slecht plan. Het is toch belachelijk wat we allemaal betalen? En toen zei die echt letterlijk, ja, maar ik weet dat het toch niet kan. Maar toen dacht ik, waarom kan het niet? Waarom kan het niet? En toen gisteravond, weet je wat de grootste reden is waarom het niet kan? Is omdat de mensen die belastingverlaging goed moeten keuren, worden betaald door onze belasting. Door ons belastinggeld. Er is geen politicus in die Tweede Kamer die niet betaald wordt door ons. Het is ons belasting. Moet je nagaan hoe absurd dat systeem is. Maar denk je nou echt dat die mensen gaan stemmen voor hun eigen graf? Om het maar zo te zeggen. Dat ze zeggen van ja, die belastingen moeten echt flink omlaag. Het is echt absurd. Nee, want dan schakelen ze zichzelf ook uit. Het is niet in hun belang. Maar moet je nagaan. Dat de massa, de bevolking, dit nou al zo lang accepteert, is zo raar. En het enige is, we worden bang gehouden. En mensen zijn bang voor consequenties. En het spel is zo psychologisch, zo goed gespeeld. Want dit is zo onlogisch. Jij betaalt met jouw belastinggeld mensen. En die helpen jou niet om jouw leven makkelijker te maken. En de makkelijkste is gewoon minder belasting betalen. En minder geld uitgeven aan. Want dat is er ook nog eens een keer. Je hebt helemaal geen vat op wat er met je belastinggeld gebeurt. Tuurlijk. De zorg, ouderen. En dat is hartstikke belangrijk. Wegdekken is goed dat ze over te staan. Maar deze dombo's die dit maar papegaaien na papegaaien. Denken nooit na. Nooit denken ze na. Van hoeveel van mijn belastinggeld en van het totale belastinggeld dat geïnd wordt van ons allemaal, waar gaat dat naartoe? Ik kan ook wel 4, 5 dingen noemen waarvan ik denk van ja, dat is goed om belastinggeld. Tuurlijk wil ik wel zo'n belasting voor betalen. Maar niet zoveel als dat we nu doen. En zeker niet als je daar overduidelijk ziet dat het grotendeel verdwijnt aan allerlei belachelijke dingen waar niemand voor gestemd heeft, hè? Je hoeft er maar de klimaatproblematiek. Hoe ze strooien met miljarden en miljarden en miljarden. En hoe ze strooien met nog maar weer eens 300 miljoen voor wat bommen aan Oekraïne leveren. Hoe ze strooien met dat geld. Heb jij ervoor gestemd? Is het jou gevraagd dat ze dat met jouw belastinggeld mogen doen? Nee. We hebben het mandaat gekregen. Mensen dat is die muur die ze gebouwd hebben. Want het systeem is natuurlijk door de mensen daarachter ingezet. De griezels hebben dat gecreëerd. En de politici moeten de klappen altijd opvangen. Maar die zijn compleet afhankelijk van ons belastinggeld. We zullen nooit geholpen worden door deze mensen. Ze graven echt hun eigen graf niet. Maar wat een leugenachtige wereld. Want het leugenachtige is de griezels op de achtergrond. Die dus alle businesses op alle vlakken beheren en controleren. Hè. Dus ik heb het over al de ene laag achter de politieke muur. Die fake muur waar wij over mogen klagen de hele dag. Ja, die Omtzigt heeft het toch wel lastig gemaakt, hoor, om in Den Haag iets voor elkaar te krijgen. En die coalitie, dat ik heb er bijna geen vertrouwen meer, want Omtzigt is een idioot! En sowieso al die mensen kunnen niks voor elkaar krijgen. Maar dat is waar mensen zich hun energie aan verspillen en niet aan daadwerkelijk de dommigheid en het corrupte en het valse en het gewoon leugenachtige systeem. Het is zo slim psychologisch gedaan door die griezels. Want natuurlijk die laagte achter en als je helemaal naar de top gaat van de mensen die alles beheren. Amazon betaalt geen belasting, hè? Die betaalt helemaal geen belasting. Google betaalt geen belasting. Ze hebben allemaal die belastingwetten zo geschreven dat die grote spelers, de echte krachten daarachter, dat die geen belasting hoeven te betalen. Ze halen het allemaal bij ons. En er zijn namelijk, dit is de truc voor een klein groepje mensen om een grote groep te controleren. Dit is hem. Want dat kleine groepje betaalt helemaal niks. De grote groep, daar halen ze al het geld bij weg. He, steken ze in hun eigen pockets. En ze laten een aantal clowns, het systeem is opgewaard, een aantal clowns de beslissingen nemen die compleet afhankelijk zijn van ons belastinggeld. Dus dat zal nooit omlaag gaan. En dan ook nog eens een keer, dan beslissen ze om, ze hebben het mandaat dan ook gekregen om in lockdown te gaan tijdens een fake corona, fake killer virus crisis, wat dan ook weer gecreëerd wordt. En ze gooien iedereen gewoon, ja, je mag je zaak niet openhouden. Hele MKB op z'n reet. Heb je het meegekregen? Het stond een paar dagen geleden. Stond het in de krant. Maar het is wel waar. Verhoudingsgewijs in heel Europa gingen er meer BV's, zaken, failliet door Kiona dan waar dan ook in Europa. In Nederland. Dit zijn de mensen die het zo goed met ons voor hebben. En dan komen ze ook nog voor de rest van je leven achter je aan voor het belastinggeld. Weet je, het is zo raar dat we met z'n allen accepteren. We zijn met zoveel mensen. Maar ze kunnen doen door wat. Hoe lukt ze dit nou? We hebben het er al vaker over gehad, maar ik wil dit brengen naar het topic Israël. Ze doen het met angst en schuldgevoel. Angst en schuldgevoel zijn de twee belangrijkste. Ik weet, er zitten ook nog andere psychologische technieken onder die hetzelfde teweeg brengen. Maar maak mensen bang en geef ze ook een hele lading schuldgevoel. En daar komt nog bij wat het allerergste is wat ons als mensheid is overkomen. En dat is langzaam, maar dan opeens heel snel gegaan. En dat zag je tijdens de coronatijd. Door zo'n situatie te creëren, zo'n fake wereld waar alles in de brand staat, waar als je inderdaad leest op alle nieuwssites, ja, je wordt er super depressief van. Orkaan, oorlog, virus, kanker, jodenhaat, dit, zus, zo. Je wordt constant in een afgrijzelijke wereld gebracht, psychologisch. Dat je bang maakt en dan ga je natuurlijk vragen om hulp en dat is dan de overheid. Wederom die mensen die ons niet helpen. Hè? Die zijn er voor andere doeleinden. En het schuldgevoel helpt ook, kom ik zo op terug. Maar wat het ergste is, vind ik, wat er met de mensheid gebeurd is, en dat meen ik serieus, en dat hebben we gezien tijdens corona, is dat mensen, wij, dus ik noem even mensen wij, dus niet de griezels of mensen die daar gewoon de politici aan het spelen zijn. Mensen zijn elkaars politieagent geworden. En dat lijkt alleen maar erger te worden. En ik vind dat het meest schrikbarende van wat ik gezien heb tijdens de corona-periode. Weet je, ik was nooit bang voor een virus of weet ik wat, maar ik zag mensen veranderen. En het systeem is zo slim opgezet. Kijk, een kleine groep, mensen zeggen altijd, ja, een kleine groep kan toch niet zoveel miljarden mensen controleren? Ja, maar weet je wat het ding is? Het hoeft bijna niet eens meer. We controleren elkaar. Bij corona zag je het heel duidelijk. Meneer, zou u uw mondkap willen opzetten? Kliklijnen. Ja, ze zitten met 6 man daar. Het mag maar 5 maximaal, hè? Nou, zo gaat het maar door. En wat ze ook slim gedaan hebben, en dat is ook, moet je daar eens even diep over nadenken, dat hoe het natuurlijk veel gezonder is als de bevolking die kiest politici en die de bevolking kan de politici erop afrekenen. En de overheid is daar om als de burger iets fout doet, dan is de overheid, en dat moet zo super integer mogelijk zijn, om de burger te corrigeren. Prima, kunnen we allemaal meeleven, hè, als iemand echt iets fout doet, maar dat moet de overheid doen. Maar wat ze gedaan hebben tegenwoordig, want met zoveel mensen lukt dat niet. Het is veel beter om daar een laag tussen te zetten die dat zelf mag doen. Terwijl, ik vind, dat mogen ze helemaal niet. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld alle macht die banken gekregen hebben om alles van je te... Sterker nog, ze moeten het controleren allemaal. Het is niet eens de bank zijn fout, maar het is de overheid die legt allemaal regels op banken en op verzekeraars, op allerlei instellingen. Hè? Dus het is niet eens meer dat de overheid of de politie of de rechterlijke macht de macht heeft om alles van je leven te bekijken en je alles bijna als schuldig te verklaren voordat je, hè, of te behandelen, voordat ze ook bij iets gevonden hebben. Ze mogen overal induiken. Want dat is hun taak tegenwoordig. De overheid heeft die instellingen allemaal de taken gegeven om ons te controleren. Dus uiteindelijk hebben ze zo'n laag ertussen gebracht. En je weet, dat heb je gezien bij mensen, en bij sommige mensen zullen daar best goed mee omgaan, maar heel veel mensen ook helemaal niet. Want dat heb je gezien. Zou je een masker op willen zetten? We zijn in een supermarkt. Maar het is zelfs bij vliegtuigmaatschappijen. Weet je nog dat de stewardess, zou u uw mondkap helemaal over uw neus willen zetten? Weet je, een stewardess? Maar waarom doet een stewardess het? Dat is gewoon een politieagent geworden van onszelf, terwijl zij is zoals wij zijn. Maar waarom? Omdat als zij het niet doet, krijgt ze op de vingers getikt, wordt ze op de vingers door haar bazen. Want de KLM heeft van de overheid de macht gekregen. En sterker nog, de KLM wordt beboet als de KLM die taak niet uitvoert, die eigenlijk alleen maar bij justitie moet zitten of bij de rechterlijke macht in die hoek. Dus mensen zijn heel erg gewend geraakt. Mensen gewoon een baan hebben, gewoon een normale baan, om de medemens gewoon constant te controleren op alles. Dus zij kunnen achterover zitten en ze krijgen wel een rapportje en ze zien het allemaal wel. Oh, god, dat is toch mooi, hè? Eigenlijk doet de ABN AMRO Bank het beter dan dat wij het konden doen. Nou ja, wij kunnen het ook allemaal niet aan natuurlijk. Zullen we lunchen? Maar het ding is, mensen onderling zijn elkaar zo. Het is wederom een bespeling, ook voor de Griezels heel slim. Maar de mensen onderling gaan elkaar, ja, het is de politie geworden. We zijn de politie van elkaar. En dat merk je aan alles. Dat merk je aan alles. En het is me ook zo natuurlijk dat, het heeft ook weer mee te maken, dat we dat tegen elkaar uitspelen, dat tegen elkaar opzetten. En wat je nu dus weer ziet op alle gebieden, met Kiona was het ook zo. We werden weer tegen elkaar uitgespeeld. Toen kwam Oekraïne-Rusland. Je kon geen nuance geven aan het verhaal wat daar aan de hand was. Of je was meteen een Poetin-pijper. Als je al een vraag stelde of meer duiding gaf natuurlijk, en gewoon feitelijk juistheden, dat al in 2013, 2014 een coup d'état gepleegd is in Oekraïne door Amerika, door de CIA. Er zijn zelfs beelden van Senator John McCain. Die was in Oekraïne in 2014. Echt beelden. Er werd gevraagd: wat doet u daar in Oekraïne? Ja, we zijn hier een nieuwe overheid aan het opzetten. Een Amerikaanse senator. Dus het is niet zo. Dus als het ware, Amerika is op de grens van Rusland binnengevallen met een coup d'état. Dat is gewoon waar. Maar nee hoor, dan mag maar één ding gezegd worden. En dan gaan we onderling met elkaar, mensen, ongeïnformeerde, lage informatiemensen, die gaan dan de mensen die de waarheid vertellen, die krijgen de klappen dan. Daar hoeft niemand tussen te komen. En het Israël-verhaal is natuurlijk de meest heftige van het afgelopen jaar. En ik weet, ik heb het in iedere uitzending erover, maar ik moet zo nog steeds zo hard lachen als ik denk aan die mail die ik ooit gekregen, die ik 2 weken geleden daarvoor las. Van dat iemand zei van, ja, er is toch niks veranderd. Ik vind dat je excuses moet aanbieden. Want je zei, er komt nog heel veel op ons af de komende tijd. Geniet van je zomer. Toen zei je 2 jaar geleden, nou, het is nu allemaal weer zoals voor corona. Hoe kan je het niet zien wat hier aan de hand is? Ik heb altijd gezegd dat toen bij Kiona dat het gewoon het begin is van de Derde Wereldoorlog. Want dat was een oorlogssituatie en er was geen schot afgevuurd. Nou, we zaten thuis met z'n allen in angst. Of nou ja, we. Maar het is zo'n aanval op de mensheid geweest. En voor mensen die dat niet door hebben gehad, die zien niet dat dit even een periode is, dat het even wat normaler lijkt. En kijken helemaal niet naar dat conflict, de conflicten overal ter wereld. Dat Rusland opeens weer de vijand is. Dat Israël aangevallen wordt weer door die verschrikkelijke Palestijnen. Allemaal. Dus daar mag alles maar plat gebombardeerd worden. Maar het Israël-verhaal is natuurlijk, moet je altijd even goed opletten wat je erover zegt. Maar een van de dingen van Israël en wat dit heel zorgwekkend is, is dat het grootste gevaar voor ons op dit moment allemaal, en het lijkt bijna niet te stoppen, maar is dat conflict tussen Iran en Israël. Want wat daar gebeurt, als dat losbreekt, en daarom is het ook zo dat ik zei het in de podcast 2 dagen geleden. Die Amerikaanse verkiezingen interesseren me helemaal niks. Want ik weet wat het issue is. Dit is het issue. Iran, Israël. Dat is dan echt het overduidelijke begin van die Derde Wereldoorlog. Als daar iets fout gaat. En wat het ergste is, en dat heb je ook gezien aan Rusland en Oekraïne, er is niemand van onze leiders die op zoek is daadwerkelijk naar een oplossing, naar vrede. Ja, Trump kan je zeggen, oké, die spreekt dat wel uit van tussen Rusland en Oekraïne, oké. Maar goed, Rusland en Oekraïne is op dit moment wat minder belangrijk. Het is het Israël-verhaal wat nu speelt. En dat is zo belangrijk voor de komende verkiezing. Blijft de support voor Israël? Nou, dit is echt het grootste issue. Immigratie, vergeet het allemaal. Inflatie, het komt allemaal wel weer. Want straks komt er weer een conflict en dan moet alles weer, gaat het toch allemaal weer omhoog. En dat is, als we hier niet opletten van wat hier aan de hand is, dat Iran, Israël, dat de vlam in de pijp gaat en inslaat, zijn we ver van huis. Maar waarom ben ik niet meer geïnteresseerd in de presidentiële verkiezingen? Omdat dit het issue is. En wat is de positie van Kamala Harris? 100% pro-Israël. 100% pro-Israël. Ik weet het niet, Rupert, maar misschien heb je hem. Maar ik weet niet of Kamala Harris daar al aan de klaagmuur heeft gestaan met een keppel op. Maar ze staan allemaal bij die klaagmuur met een keppel op, hè? Trump ook. Trump is in zijn retoriek, ja, Trump is geen oorlog. Hij is het hardst richting Iran altijd, hè? Zero tolerance voor Iran. Hij vindt ook dat Israël mag kerncentrales aanvallen in Iran. Dus als Trump gekozen wordt en er gebeurt maar iets daar met Iran, is het los. En hij kan niet terug. Heb je Trump ook laatst weer gezien? Op de 7 oktober herdenking stond hij daar ook weer keppeltje op. Het is 100% pro-Israël en dat is niet gebalanceerd en dat is niet genuanceerd en dat is niet iets waar we tot een goede oplossing mee komen. Dat lukt niet. Schoof gezien met een keppeltje op? Bij de herdenking? Hebben we Geert gezien met een keppeltje om? Bij de herdenking? Ja. Ja, Geert kan zo langzamerhand. Toen ik op zijn kantoor was, ik deed een la open. Toen vond ik, wat raar, gewoon 2000 verschillende keppeltjes hier. Maar Geert moet gewoon die keppel ophouden nu. Weet jij, hij staat ook al bij die klaag met een keppel. En het is allemaal pro-Israël, pro-Israël. En alle moslims zijn zo verschrikkelijk en vervelend. Dus daar zie je ook waarom hij opeens de grootste is. En hoe handig dat is. De redder van Argentinië, Milei, is Joods en staat dus ook gewoon één keer in de maand minimaal bij die klaagmuur. Ja, bij Obama was het ook zo. Er is een 100% steun voor alles wat Israël wil. Dus met andere woorden, dan kijken we even naar Amerika. Israël is Amerika, Amerika is Israël. En Netanyahu, die geeft een speech bij de Verenigde Naties. Die hele zaal loopt leeg, hè? Die hele zaal loopt leeg. En je hoort wat mensen applaudisseren, maar dat schijnen de mensen te zijn die daar boven op die tribune zaten. En die waren er ook echt neergezet om, als dit zou gebeuren, dat zij zouden applaudisseren. Het is allemaal theater. Maar moet je nagaan, al die landen lopen weg. En nog steeds is er geen ruimte om te zeggen, Israël, stop nou eens even met het bombarderen. Laten we nou eens even naar een oplossing kijken. Het is niet mogelijk. En het moet alleen maar 100% zijn. Hamas is de aanvaller. En Israël is onschuldig. Nou is dat wat op 7 oktober gebeurd is. Is natuurlijk ook afgrijzelijk. Hè? En dat heb ik een keer een uitzending aangeweid. Blijven nog steeds vragen van, hoe kan het dichtst beveiligde gebied ter wereld, hoe kan dit gebeuren? Ja, de Mossad maakt ook fouten. Ja, maar dan kunnen ze wel opeens pagers op laten blazen in de broekzakken van Libanese soldaten. Dan zijn ze weer zo briljant. Maar dit, op het eigen moederland, kunnen ze laten ze gebeuren. Dus er zijn nog steeds veel vragen erover, behalve dat natuurlijk echt gebeurd is. En dat het afgrijzelijk is. Maar het is wel, het lontje is aangestoken voor een zeer groot conflict. En waarom heb ik hier wat weinig over gesproken? Omdat ik wil dus even kijken wat hier nou gebeurt. En hoe mensen hier nou naar kijken. En of er iets verandert. En er is iets veranderd. Je leest heel veel berichten natuurlijk over dat de toename van antisemitisme. Stijging in antisemitisme. Meer meldingen van dit, meer meldingen van dat, meer meldingen van zus en meer meldingen van zo. En dat is geen fake nieuws, want dat is waar. Alleen, weet je, het zijn natuurlijk hele domme mensen die alles altijd zeggen, het zijn de Joden, het zijn de Joden, het zijn de Joden. Ik heb daar een keer een uitzending over gedaan. Het Joodse volk is het meest vervolgde volk ter wereld. Of ooit, zeg maar ooit. Dus het is afgrijzelijk wat het Joodse volk aangedaan. Dan moet je nagaan wat het Joodse volk aangedaan tijdens Kiona. Er waren zelfs opstanden in Tel Aviv voor stukken voor gevaccineerde en ongevaccineerde mensen in Israël. Dus echt, de Joodse mensen zijn het meest vervolgd. Ik vind het ook super antisemitisch om alle Joden op één hoop te gooien. Dat is weet je, de grootste anti-Israël mensen die ik ken, zijn Joodse mensen. En er zijn natuurlijk ook heel veel voor. Maar er wordt altijd gedaan alsof Joods één ding is. En dat is niet. En dat irriteert me altijd enorm. En ze zijn vervolgd. En iemand heeft een keer gezegd, en dat ook privé tegen mij, Joods iemand. Maar het is volgens mij een quote van iemand anders. Maar dat is dit. Wat dit natuurlijk wel met het Joodse volk gedaan heeft, zo lang vervolgd en zo lang van de ene kant naar de andere kant. Hij zegt het verschil tussen Joodse mensen, daar gooi ik ze op één hoop, maar een gedeelte. En mensen zoals wij in het Westen. Weet je, wij voeden onze kinderen op met, weet je, iedereen is goed, aardig, iedereen bedoelt het goed, iedereen. Maar Joodse mensen, door wat ze hebben meegemaakt, zien andere mensen eigenlijk als heel kwaadaardig. Dus dat creëert ook al een soort van andere attitude naar de wereld toe en naar mensen toe. En daar hebben we ook altijd mee te maken in die als je het over Israël hebt. Want waar een groep goed in is, is om je een schuldgevoel aan te praten. Dat, weet je, dat, ik heb het al gezegd, weet je, het is altijd zo raar dat je als Nederlander ook voelt van dat je een schuldgevoel moet hebben over de Tweede Wereldoorlog. Tuurlijk waren er verschrikkelijke Nederlanders, dat zal zijn, maar het grote deel niet. En mijn oma en opa zijn binnengevallen door Hitler. Waarom zouden wij zo'n groot schuldgevoel moeten hebben? En dus ik heb totaal... totaal hebben enorm veel empathie in. En we weten wat de Joodse mensen is aangedaan in die periode. Maar het schuldgevoel is onterecht. Maar het wordt maar weer de bakken en bakken en schuldgevoel. Daarom ga je snel je mond houden. En dat moet je niet doen. Want het grootste ding is dus... is dat... kijk, en dat maak ik heel duidelijk. Ik blijf het zeggen. En joh, je kan me vervolgen voor wat dan ook. Maar... kritiek op Israël is iets anders dan antisemitisme. Zo is de term antisemiet is een beetje overgenomen, want een semiet is ook een Arabier, weet je wel. Dus nee, oké, zit weer in dat theater. Maar ja, goed, dat gebeurt. Definities worden gekaapt en zo en zo. En mensen weten het dan op een gegeven moment niet meer. Gebruiken het voor één ding, maar... het is zo dat Israël... het is zelfs binnen Israël... om ook dit maar weer eens eventjes naar voren te brengen. Wat ik ook zeg, dat ik het meest antisemitisch vind... om alle Joden op één hoop te gooien. Dat ze allemaal hetzelfde denken. Er is zoveel kritiek in Israël op Netanyahu. Ze willen hem het liefst weg hebben. En waarom door dat te constateren... ben je dan opeens gevaarlijk... en moet je je mond houden en dit en zo en zo? Nee, helemaal niet. Wat we namelijk eigenlijk willen, en dat zag je dus bij de Verenigde Naties. Je zag dat al die landen liepen weg. Ze liepen allemaal weg. Weet je waarom? Omdat niemand wil dit. Niemand wil deze oorlog. Niemand wil oorlog sowieso. Dat ben ik van overtuigd dat wij als mensheid in de ruime, nou niet de meerderheid, maar gewoon, er is bijna niemand die het wil, er is maar een klein groepje die het wil. En die blijft dit maar uitvoeren, en die blijft dit maar doen. En die blijft ons maar meenemen in die angstwereld. En die blijft maar conflicten veroorzaken. We willen het niet. En het frustrerende is dat er niet gezocht wordt naar oplossingen, of ja, laat ik het woord maar gebruiken, diplomatie of zo. Nooit. Ook in het begin met Rusland en Oekraïne. Nee, het was meteen 100% voor Oekraïne. En er zijn al die acterende mensen die zichzelf politicus noemen. Er is geen ruimte voor wat dan ook. Nee, en dan moet er allemaal van ons belastinggeld, van de wereldwijd, van de mensen, gaat allemaal naar Oekraïne. Met media in de pockets van de griezels komen met datzelfde... uitstraling. Iedereen die ook maar vraagt om een gewogen of een nuance of een middenweg of iets anders wordt meteen weggezet als extreem. En wordt meteen zwart gemaakt. Schuldgevoel. Wordt meteen door ook mensen op straat of in je omgeving wordt je meteen, die gaan wederom de politie spelen en die gaan jou corrigeren. Want is het juist om te zeggen, terwijl niemand wil die oorlog, maar het meest frustrerende is dat niemand op zoek gaat. Of het is nooit, wordt niet gezocht naar de-escalatie, om het maar zo te zeggen. En waarom is dat dan zo? Er is een man geweest, Albert Pike, en die heeft begin 20e eeuw. Hij was zo'n insider van de griezels. Want wij weten zo langzamerhand wel, als je die SSO al langer volgt, dat de plannen en de wereld waar we in zitten, dat is al zo lange tijd uitgedacht door een groep die gewoon een wereldregering wil hebben. En alles moet geleid worden vanuit één punt. Nou, je zag bij Kiona hoe ver ze al zijn. Want er hoeft maar zo'n Tedros van de World Health Organization. En niemand heeft voor die mensen gekozen. Maar zij zijn wel op. Ze hebben gewoon de mogelijkheid om iets uit te roepen. En in de wetgeving nu natuurlijk al helemaal. Bedankt de Eerste Kamer. Tedros, die hoeft alleen maar te roepen. Pulling out all the stops. En de hele wereld gaat thuis zitten. En dat is gewoon een centraal iets gegeven. De World Health Organization. Hoort niet bij een land. Dus zo willen ze het eigenlijk met alles hebben. Dat is het doel. En die Albert Pike, die heeft begin 20e eeuw, heeft hij een voorspelling gedaan. En natuurlijk, als je het zoekt tegenwoordig op Google, dan wordt er gezegd, ja, het is niet te verifiëren en dat soort dingen. Maar ja, op Google kan je alles weghalen wat je wil, maar het is toch wel opvallend. dat dit begin van de 20e eeuw al gezegd werd. En laten we mijn goede vriend David Icke dit maar vertellen. En dit is een clipje van David uit 2009.
In the 1800s, letters were written, particularly one particular letter, between two high-level players in the secret society network, in which the three world wars were described of where they were going to go. And this letter included the detail of countries that would be involved and how it would be started. And it described the First World War with the Germans brought into conflict with the rest of Europe and America. It described the Second World War in the same terms and said it would lead to a Jewish state in Israel. And the Third World War would be triggered out of the Middle East, involving Israel as the trigger, and would bring about the final global conflict, which would lead to them being able to offer the solution to stop this ever happening again, which would be a world government and a single world army. And the idea of that is to say, if we have a single world army and we bring an end to national armies, then we can't ever again have a war. What they won't tell you is those that have manipulated the war will be the same people that offer the solution to the war, which is exactly the structure of control that they want.
Kijk, is het niet logisch als je gewoon eigenlijk ziet wat er allemaal gebeurt? Dat het allemaal zo gaat en het zo gegaan is? Maar nogmaals, het meest frustrerende is, wij willen het allemaal niet. We willen het niet en het hoeft ook niet. En dit is de enige redding om hiernaar uit te komen. En dat heeft niks te maken met, ja, maar dan moeten zij maar niet zo'n bom afschieten. Of wat dan. Kijk, op een gegeven moment is het allemaal zo van, wie schiet nou welke bom af? En waarom? En houdt het dan nooit op? Wanneer houdt dat nou op dan? Wanneer houdt dat dan op? En de mensen, wij mensen willen het helemaal niet. Dus er zijn andere krachten aan het werk hier. En er was een interview met de afgrijzelijke Frits Barend. Ik noem de afgrijzelijke Frits Barend. Het is mijn type mens niet. Maar ik vind het ook altijd zo irritant dat... ik maak altijd de grap van... als Frits Barend iemand een bagel ziet eten, dan noemt hij hem al meteen antisemiet. Weet je wel. Het is allemaal zo. Altijd die kant op. En, met zo'n. Maar in het interview, weet je wel, wat er typisch was, zei hij wel één ding. En dit is exact zoals het is. Ik liep vorig jaar juli 's avonds met mijn oudste kleinzoon over het strand van Tel Aviv. Al die mensen aan het flaneren. Joden, Arabieren, moslima's met hoofddoek, seculiere Israëliërs. Alles door elkaar. Ik dacht, wat is het hier leuk aan het worden. Een neef van me is een enorme Ajax-fan. Die keek vaak samen met een vriend uit Gaza die in Israël werkte. Die stonden bij wijze te spreken ook Ajax-joden te zingen. En wat Israëlische Ajax-fans ook doen voor elke grote wedstrijd, bidden voor Nouri. Ja. Hamas wil verdeeldheid zaaien en haat. En het lijkt daarin dat ze geslaagd zijn. We zijn weer terug bij af. Nou, dus die zin van Hamas moeten we even negeren. Maar dit is wel wat het was en wat het is. Het was inderdaad. Het is inderdaad dat je in Tel Aviv en dat iedereen met elkaar samen kan wonen. Maar dat beeld hebben we natuurlijk helemaal niet als je daar nooit komt, als je niet kent. Maar het is echt zo. En weet je wat nou het treurige aan is hoe die griezels opereren? Dat iedere keer dat het lijkt dat het leven goed en mooier en beter wordt, komt er weer een conflict omdat ze een ander doel hebben. Ze willen gewoon constant dat conflict en dat wij het niet met elkaar kunnen vinden. En dat geldt hetzelfde voor. Daarom ben ik. Op dit punt heb ik altijd zoveel verschillen gehad met Wilders. Ik begrijp, die immigratie, massa-immigratie is gewoon zo'n slecht idee. Maar het is ook weer met een doel gedaan, natuurlijk, om ook weer conflict te veroorzaken. En zeker nu meer met dat Israël. En dus, weet je, en nou heb je dus een hele grote moslimpopulatie in Europa. Dat is ook weer conflict, conflict, conflict. Maar ik denk, als je die conflicten eruit haalt, dat we komen wel ergens met elkaar. Want we willen het ook met elkaar. Precies wat Frits Barend daar zegt. Dat je inderdaad, dan zie je Tel Aviv, god, het gaat dus eigenlijk gewoon goed samen. Dat kan. Maar iedere keer als je daar dichtbij komt, boom, wordt er weer wat gecreëerd. Dat. En dan ontstaat er iets dat we verder uit elkaar gedreven worden. En dan mag ook helemaal niet meer gesproken worden voor een oplossing van laten we het snel oplossen, laten we hiermee stoppen, want we zijn eigenlijk zo goed bezig met elkaar er allemaal uit te komen. Nee. Iedere keer worden we weer tegen elkaar uitgespeeld. En hoe vaak heb ik niet gezegd? We moeten ons niet tegen elkaar uit laten spelen, want we hebben allemaal dezelfde vijand. En dat is hem. We strijden tegen dezelfde vijand. En wat we moeten doen, is altijd dat zien, altijd samenstaan en gezamenlijk die muur van zelfbewustzijn nog sterker en nog groter maken. En we gaan het doen.
De media toont zijn ware gezicht, maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
Ik zeg ook altijd van ik ga hiermee door tot de dag dat ik sterf of dat de schoen van de militair in mijn nek staat. De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd is dat we vrijheid niet voor lief moeten nemen. Maar dat geldt voor meer dingen. Er zijn heel veel mensen die denken dat bijvoorbeeld de Jensen Show, waar ze altijd naar kijken, dat dat altijd zal blijven. Dat dat er gewoon is. Dat dat een vanzelfsprekendheid is. En dat is het niet. Wij hebben jullie steun keihard nodig. Jullie weten het, we doen het niet met subsidie van de overheid. We willen juist kritisch zijn op de overheid. En niemand in de mainstream media kan het meer zijn. Wij wel. Hier, de jongen. Iedere Nederlander eens per maand testen op corona. Iedere Nederlander minstens eens per maand een coronatest. Ook als er geen klachten zijn. Iedere Nederlander, 17,3 miljoen. Why don't you just go fuck yourself? We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten, de kern is dat het kwaad.
Moderna is not a real company. It is a shell company for the US military and intelligence agencies.
Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger. Jongens, daar zijn ze weer. Zijn ze weer, Jensen.nl, de gaten houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. Als jullie blijven waarderen wat we hier aan het doen zijn, gaan wij door. Wij geloven hier bij de Jensen Show echt dat onze beste tijden nog voor ons liggen. En daar zijn we bereid voor te vechten, maar we nemen niet voor lief hoe hard het gevecht is en hoe moeilijk het is. Ga naar jensen.nl, steun ons en red het vrije woord.
Het vrije geluid laat zich niet censureren.